punt 9 van de agenda. En daar zal ook nog wat het nodige over te zeggen zijn. Het beleidsplan jeugd, inclusief de verordening van de Peelregio. En ik wil eerst eventjes inventariseren wie daarvoor een eerste termijn een reactie wil geven. Meneer Maas. Nou, ik zie 5 vingers. Meneer Verschuren ook. Mevrouw Verijken. Nou, meneer Verschuren, mag ik met u beginnen?
Jazeker. Ja, ik had een paar vraagjes over het agenda punt 9, de huisartsenpositie. Als die dus een patiënt doorstuurt, in wat voor positie is hij? Nou, bijvoorbeeld een opvang. Mag hij dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Want ik heb de indruk dat veel huisartsen op het moment eigenlijk niet goed weten hoe het precies de vork in de steel zit. En de vorming van de PGB's, waar ik dus nog altijd mijn vragen over heb. Ja, hoe gaan we het misbruik tegen? Daar staat wel van alles beschreven, maar ja, ik wil er even iets meer informatie over. Dankjewel.
Oké, de vragen zijn genoteerd, zie ik. Meneer Maas.
Voorzitter, het voorliggende beleidsplan doorlezend kom ik tot de conclusie dat op de inhoud veel landelijke zaken zoals die op dit moment spelen op geleidelijk niveau worden voortgezet. Dat geeft een zekere logica, gelet op de onbekendheid met de materie bij de gemeentes als uitvoerende instantie. Ik lees dat we de eerste 2 jaar beleid voortzetten en afhankelijk van de ervaringen gaan bekijken of bijsturing mogelijk of nodig is. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds jammer dat we daarmee pas na 2 jaar echt kunnen gaan sturen. Maar het is allemaal kort dag en dat hebben we ook al eerder vastgesteld. Er zit veel onzekerheid die door media wordt ingegeven. Goed, we moeten verder. Een ander aspect aan deze notitie is de uiterst beperkte zeggenschap die bestuurlijk Laarbeek op commissie- en raadsniveau op deze notitie heeft. We hebben een visie en die visie kan worden meegenomen, maar het feitelijk amenderen of aanvullen of anderszins, dat is heel beperkt. Omdat het beleid en de uitvoering op 6.1 niveau gemaakt wordt en ingevuld. Dat is een keuze die eerder gemaakt is en daar zullen we nu mee om moeten gaan. De vraag is dan wel wat er overblijft van de reden om de zorg naar gemeentelijk niveau te brengen. De uitvoering echt dicht bij de burger, zeker in het aspect jeugdbeleid, komt natuurlijk wel op afstand. Ik hoop oprecht dat er... het aspect waar we nog wel invulling op uit kunnen oefenen, en dat is de zogenaamde nullijn, en dat we daar voldoende ruimte krijgen, ook zeker als het gaat over budgetten. Dus mijn vraag is ook van, wat is het budget wat daarvoor vrij gespeeld wordt de komende jaren, om daar nog dingen te kunnen doen. Want het is veel beter deze om in de primaire basis dingen te voorkomen dan in een latere, dure trajecten de zaak te verbeteren en te genezen. Dus ik wil graag, ben nieuwsgierig naar het budget en eventueel of er al iets bekend is van de mogelijkheden op die voor Laarbeek heel belangrijke nullijn is.
Oké, dank u wel, meneer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Om te beginnen, ik vind het een heel gedegen beleidsplan wat hier voor ligt. Het is een heel lijvig stuk. De rol van de generalist, die wordt hier wederom weer goed benadrukt. Die generalist die speelt ook een hele belangrijke rol in onze visie op de jeugdhulp. Maar misschien zelfs daarom zou ik het zelfs wenselijk achten om het profiel van die generalist expliciet aan het beleidsplan toe te voegen. Om nogmaals te benadrukken van wat betekent die in dit grote geheel. Als ik verder kijk, zoals we weten, iedere gemeente die blijft zelf verantwoordelijk, zoals dat zo mooi heet, voor het functioneren van het lokale netwerk. De bijbehorende preventieve inzet op het gebied van opvoeden en opgroeien. En ik snap ook dat dat geen onderdeel uitmaakt van het regionale beleidsplan. Maar als je juist die verwevenheid ziet met dit beleidsplan, ja, dan vind ik het heel lastig om vanuit onze lokale verantwoordelijkheid een goed beeld te kunnen neerzetten, om een goede besluitvorming te kunnen doen over een regionaal beleidsplan, zonder dat daaraan gekoppeld zit ons lokale beleidsplan. Dus voor mij zou dat gewoon integraal onderdeel hiervan uit moeten maken. Dus ik zou gewoon ook willen vragen om bij de besluitvorming straks in de Raad, om in ieder geval ook dat hieraan toe te voegen. En dat hoeft voor mij geen stuk van 89 pagina's te zijn. Dat mogen ook 2 A4'tjes zijn, want volgens mij hebben wij juist wel hele goede ambtenaren die het ook in 2 A4'tjes kunnen. Maar dat zou ik er wel graag bij zien. In het plan wordt ook aangegeven dat er overleg met het onderwijs is geweest. Heel goed, hebben we in een eerder stadium ook aangegeven dat we dat heel belangrijk vinden. Ik vind hier niet elke keer expliciet in terug wat daar de uitkomst van is. Ik ga er gewoon vanuit dat heel veel zaken die daaruit in gemeld zijn, zijn opgenomen in het beleidsplan. Maar ik ben wel benieuwd van ja, welke aanbevelingen zijn er vanuit het onderwijs gekomen. Welke risico's hebben zij aan ons meegegeven. En misschien nog wel belangrijker van zijn er aanbevelingen of risico's die er vanuit het onderwijs zijn meegegeven. Die hier niet in verwerkt zijn. Dus met name de laatste. Dat zou ik ook graag beantwoord zien. Er wordt gesproken over de vrij toegankelijke vormen van zorg. Net wat meneer Maas ook aangaf. Van, ja, daar gaat het in eerste instantie om. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is. En ik zou daarom ook graag wat meer rugbaarheid straks zien. Dat hier gegeven gaat worden aan die vrij toegankelijke vorm van zorg. Dus meer info aan jeugd, meer info aan ouders. In die lijn wellicht ook aan verenigingen onder andere. Want ook die spelen hier een belangrijke rol in. Om maar in zo'n vroeg mogelijk stadium te kunnen gaan beginnen met het bieden van die ondersteuning. En met die professionals, zoals bijvoorbeeld een opvoedondersteuner. Dit kan heel veel dure zorg later gaan voorkomen. En dat is volgens mij ook de visie die we met z'n allen hebben. Dus, en als je nog nooit gebruik gemaakt hebt van die zorg, ja, dan ben ik bang dat je pas daarmee in beeld komt op het moment dat je het hele gemedicaliseerde traject aan het ingaan bent. En dus veel te laat. Dus het gaat er niet zozeer om dat ik nu iets ga lezen als burger zijnde van oké, dit is de jeugdzorg. Want als ik op dat moment niet getriggerd raak, vergeet ik het weer. Maar we moeten wel zorgen dat het zo toegankelijk mogelijk gemaakt wordt. Daar zullen we enerzijds publicaties voor moeten doen, maar anderzijds wellicht ook op onze website. Dat we gewoon daar heel helder gaan neerzetten van wat kun je nou van ons verwachten en hoe ziet die laagdrempeligheid eruit. Ik had even wat moeite om het stukje rondom het PGB scherp te krijgen voor mezelf. En dan met name de financiële verrekening met de gemeente, hoe die eruit ziet. Het PGB, de rol van het SCB daarin, die het uitvoeren. Hoe moet ik dat precies zien? Kan daar zo dadelijk misschien iets meer over verteld worden? Hoe die eventuele financiële verrekening met de gemeente eruit ziet. Er wordt ook gesteld dat we een nieuw loket gaan krijgen. Dus het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat 2 oude loketten vervangen, zoals in het stuk staat. Maar ook dit nieuwe meldpunt, wederom zo'n voorbeeld waar we moeten zorgen dat het goed bekend is bij de burger. Ik denk zelfs dat de 2 oude meldpunten nog onvoldoende bekend waren. Dus misschien is er gewoon een kans om nu te zeggen van nou, laten we dan maar meteen met het nieuwe meldpunt beginnen. Dus er is wel wat werk aan de winkel nog. Maar ik zou dan op het moment dat we gaan communiceren, maar dat geldt misschien meer in zijn algemeenheid. We communiceren nu heel veel via de Laarbeker, via de gemeentelijke pagina's die daarin zitten. In mijn ogen is dat vooral een formele communicatie. En waar de burger denkt van ja, daar zie ik vergunningen aanvragen en verleende vergunningen. Daar staat ook heel vaak van dit soort zinnige informatie tussen waar we de burger proberen te informeren. Maar ik ben bang als we daar dit soort informatie gaan plaatsen, dat het bij de burger niet binnenkomt. Want die zal daar niet dit gaan zoeken. Dus ja, ook graag daar goed over nadenken van hoe we op een juiste manier kunnen communiceren dat die informatie bij de burger terechtkomt. Zoals ik ook voor de zomer al aangaf, ik ben blij om te zien dat we niet dat we zoveel mogelijk proberen het geld wat hierin omgaat rechtstreeks naar de zorg te laten gaan. En niet in allerlei bureaucratische romslomp gaan stoppen zoals isonormeringen en weet ik het wat dan ook. Maar daarentegen blijft de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Die blijft noodzakelijk. En er wordt gesproken over een klanttevredenheidsonderzoek. Nou, dat zal sowieso goed georganiseerd moeten worden. Maar ik zou het op prijs stellen als deze commissie en de raad later ook in ieder geval dat we geïnformeerd gaan worden over van, nou, Hoe ziet er dat precies uit? Wanneer gaat dat plaatsvinden? Hoe gaat het plaatsvinden? Dat we ook een gevoel krijgen dat het een gedegen klanttevredenheidsonderzoek is. Want ja, ik kan heel veel klanttevredenheidsonderzoeken opzetten. Maar ik ben juist benieuwd van in welke vorm wordt het neergezet. Tenslotte, wordt er een bedrag genoemd van 4 miljoen euro. Ik vind het verschrikkelijk veel geld, maar het zegt me natuurlijk heel weinig. En als ik kijk voor de gemeente Laarbeek en de geluiden die je inderdaad hoort in de markt, de schrikbeelden die door de pers neer worden gezet, dan krijg je het gevoel dat het eigenlijk weer heel erg weinig is. En ja, als je weet dat we de doorleverplicht hebben als gemeente zijnde, in dat licht zit daar wel een groot risico. Nou, ik heb volgens mij vandaag ook daar een brief over gezien vanuit het college aan de staatssecretaris. Maar ik ben eigenlijk benieuwd van hoe gaan we hiermee om en hoe moet ik dit ook zien richting het reserve, wat wordt genoemd in de beleidsplan. Er wordt gesproken over een reservevorming. Van wat is het beeld daarbij vanuit de gemeente Laarbeek? Hoe gaan we dat reserve vormen? Waar moet ik precies aan denken hierbij? Wethouder gaf het al aan, we moeten gaan monitoren. Ik denk monitoren van kosten is volgens mij inderdaad noodzakelijk. Zeker met de afspraken die we zo dadelijk maken met de instellingen. Maar ik zou hier ook graag gewoon heel concrete afspraken willen maken. Dat we gewoon per kwartaal inzichtelijk krijgen wat de gerealiseerde zorgconsumptie is. En welke prognoses daaraan gekoppeld gaan worden. Ik verwacht daarom ook van PIL 6 meteen dat we kort op de bal blijven, dat we tijdig geïnformeerd worden over de financiële ontwikkelingen lopend in het jaar. En ik zou wel liefst in april, bij wijze van spreken, al kunnen zien van welke richting we ingaan. Dat we inderdaad volgend jaar oktober hier zitten met de vraag, ja, we hebben extra geld nodig, waar halen we het vandaan? Want voortschrijdend inzicht, volgens mij moet dat mogelijk zijn, maar het is denk ik goed om dat meteen in de afspraken met de instellingen mee te nemen hierover. De laatste die ik, voorlaatste die ik hier heb, is, we praten hier weliswaar over beleidsplan jeugdhulp, maar ik zou ook graag horen over de voortgang van de inkoop jeugdhulp. Hè, want moeten we ons nu zorgen gaan maken? Ik bedoel, dat wordt een beetje om ons heen geroepen. En volgens mij is het niemand die het beter kan vertellen dan de wethouder, dus dat zou ik dadelijk heel graag horen. Allerlaatste die ik heb, voorzitter, dan ben ik klaar met mijn punten. We hebben ook gesproken de rol van de huisarts en hoe moeizaam het was om de huisarts te betrekken in het geheel. En ik weet dat de wethouder toen heeft gezegd, nou, er wordt aan gewerkt en we zullen die afstemming gaan krijgen met de huisarts. Dus ik ben benieuwd in ieder geval van hoe we daar nu voor staan en wat daar ondertussen aan ontwikkelingen in is. Dankjewel.
Oké, dan gaan we nu naar de bijdrage van de heer Sporenonk.
Dank u wel, voorzitter. Mijn voorgangers hebben al natuurlijk al heel veel gezegd en gevraagd. Maar ik wil alleen nog even aangeven van als CDA zijn we natuurlijk altijd voorstander geweest van het regionaal aanpakken van dit soort zorgproblematiek. Dus dat vinden we ook goed. Dat vind ik ook een goed plan. En eigenlijk mijn vraag. Komt ook eigenlijk door mijn buurman ook al gesteld van hoe gaat dit nu lokaal, het lokale beleidsplan, hoe gaat het nu het lokale beleidsplan er in de praktijk uitzien en wat voor soort contracten gaan er afgesloten worden met de aanbieders.
Hey, dank u heer Sporenonk. Mevrouw Vrijke.
Herhalen wat mijn voorgangers gezegd hebben heeft weinig zin, denk ik. Toch wil ik twee punten uitlichten. Gevraagd om het college opdracht te geven voor verdere uitwerking van het PGB. Ik vraag me af of er al voldoende informatie is over het PGB en de veranderingen die er gaande zijn. Ik vind het wenselijk dat wij daarover geïnformeerd worden. Wellicht is dat mogelijk. En daarnaast duiken in de media momenteel allerlei geluiden op van hulpverleners die uiteindelijk straks het werk moeten gaan verrichten, die zich zorgen maken. En ik vraag me af in hoeverre de gemeente daarvan op de hoogte is en of er contacten zijn buiten bestuurders ook met hulpverleners.
Oké, dank in ieder voor de bijdrage in eerste termijn. Ik geloof dat er heel wat vragen en opmerkingen zijn gemaakt waar de wethouder aardig mee door kan op dit moment. Het woord wil ik graag aan de wethouder geven.
Dankjewel, voorzitter. Na vele vragen die gesteld zijn, begrijpelijke vragen ook, want het is nogal wat ons voor ogen staat. En ik denk de uitdaging op de transities, die is denk ik bij de jeugdzorg het grootste. Laat ik dat maar zeggen. En daar maak ik me ook wel zorgen over. En dat is ook spannend, dat wordt echt spannend. Want als het over jongeren gaat, dan wordt het altijd. En over kinderen gaat, dan vinden we het altijd. Terecht ook moeilijk, want het zijn de meest kwetsbaren in onze samenleving. Over het algemeen, die behoefte en belang hebben bij maatschappijen die ze veilig op laten groeien. En hier zit ook de grootste slag in eigenlijk qua vernieuwing. En dit vraagt ook het meeste, denk ik wel, van deze regio en van de gemeenten. In Nederland. En ik heb tijdens die voorlichtingsavond onlangs ook al aangegeven, als we deze transitie willen maken, deze transformatie, dan zal het gaan piepen en dan zal het gaan kragen en dan moet het gaan schuren en misschien moet dat ook wel. Maar dat wel, en dan kijk ik de heer Maas even aan, wel met respect en zekere aandacht voor de mensen die het wel betreft. Want die hebben niks aan dat piepen en dat kraken en die schuren. Dat zijn maar discussies die aanbieders misschien hebben met bestuurders en dergelijke. En dat is allemaal leuk voor de buren, maar er moet ook daadwerkelijk wel iets gebeuren. Dan antwoord op de vragen, voorzitter. De heer Verschuren die geeft aan, anderen hebben er ook gevraagd. Naar de huisartsen, positie van de huisartsen. Ja, die kunnen doorverwijzen, maar dat betekent niet als de huisarts zegt, hier moet deze hulp, dat die per definitie daar gegeven wordt. Maar die hebben daar wel wat in te zeggen. Die kunnen wel wat doorverwijzen. Er vindt momenteel overleg op, maar dat doen we peelregionaal met die huisartsen. Die zijn vertegenwoordigd, ook regionaal. En daar vinden wel gesprekken momenteel plaats over, nou, hoe gaan we tot een goede afstemming komen. Dat is wel inderdaad van belang. Dus dat vindt momenteel dat wel plaats. Er staat ook wel, dat is zeker van belang dat gaat gebeuren. Dus dat loopt momenteel. De PGB's, ja, hoe het misbruik wordt tegengegaan. Ja, dat, als u dat doet, dan wekt u op zijn minste indruk of de suggestie dat er nogal wat misbruik van wordt gemaakt. Nou, ik wil dat ook een beetje bestrijden. Er wordt ook wel misbruik gemaakt, maar dat is niet... Dat is niet het algemene beeld. Over het algemeen wordt de PGB gewoon op een hele goede manier ingezet. Alleen de schijnende voorbeelden, ja, die lezen we, daar lezen we over en die zien we in de media. Maar dat beeld zou ik een beetje weg willen nemen, want er wordt op heel veel plekken op een hele goede manier gebruik gemaakt van PGB's. En dat blijft ook mogelijk. Vraag vanuit de PvdA was al, hoe ziet dat uit? Dat blijft ook mogelijk, wel onder een aantal voorwaarden, die staan ook geschetst. 1. Dat is natuurlijk dat iemand wel in staat moet zijn om zo'n PGB te gebruiken en hem goed in te zetten. En dat is op het gebied van de jeugdzorg moeilijk. Want wat stel je open voor een PGB? Bij gedwongen hulpverlening. Ja, hoe ga je dat dan doen? He, voor een gezinsvoogd. Die gezinsvoogd regelt, ik noem maar wat, die regelt de weekendplanning voor mijn kinderen die in 24 uur zorg. Ik wil dat mijn kind iedere week thuis komt en niet één keer in de twee weken. Waar hele goede redenen voor kunnen zijn om het kind één keer in de twee weken thuis te laten zijn in het weekend en niet meer. Of meer dagen bij, in geval gebroken zinnen, bij de vader dan bij de moeder. Moet je dan maar zeggen, ik wil een PGB en dan ga ik een ander gezinsvoogd inkopen? Dat is natuurlijk heel erg lastig. Nou staat dat niet, daar staat niet open voor een PGB, dat weet ik wel. Maar met zo'n PGB, daar zijn grote beelden van, maar dat is wel heel erg moeilijk. Want het gaat hier vaak ook om ouders die in handelingsverlegenheid zijn en die dan ook nog, ja, extra vragen krijgen hoe om te gaan met de PGB. En hoe ben ik tevreden? Want een aanbieder die moet ook soms tegen de minder leuke dingen tegen de ouders kunnen zeggen. En daar waar het gaat over de opvoeding van het kind, dat zijn altijd hele lastige kwesties om de ouder, hè, want het is een geïmpliceerde of een veronderstelde kwaliteit, dat mensen kunnen kinderen krijgen, heb je geen diploma voor nodig. Daarmee wordt als vanzelf, ik bedoel, ja, waar heb je tegenwoordig, we krijgen een strikdiploma in Nederland, als veters kunnen strikken. We moeten rijbewijs halen, we moeten van alles, en een van de meest moeilijke opgaven in ons leven is om onze kinderen groot te brengen. Daar hebben we geen enkel diploma voor nodig. Dat wordt maar verondersteld, als je kinderen kunt krijgen, dan kun je ze ook opvoeden. Nou, zo eenvoudig is het niet, en zeker in deze maatschappij waarin we leven. Soms hebben mensen daar ondersteuning bij nodig, maar dat betekent ook dat ouders moeten erkennen en onderkennen, het lukt mij even niet. Ik heb hulp nodig. En dan heb je hulp nodig ook van mensen die je een spiegel voor kunnen houden. En als de spiegel mij niet aanstaat, dan is de verleiding groot om te zeggen, dan koop ik een andere spiegel in, die vertelt ongeveer wat ik graag wil horen. En nu chargeer ik een beetje, maar ik schets maar even hoe moeilijk het is om te gaan, op een goede manier om te gaan. In dit geval, als ouder met een zekere handelingsverlegenheid, die ondersteuning nodig heeft bij het laten opgroeien en het veilig laten opgroeien van mijn kind, die daarbij ondersteuning nodig heeft en die in moet kopen. Want nogmaals, dan is het al snel, ja, dat is wezenlijk anders dan andere zorg inkopen voor het, en dan noem ik het anders, stom ding, het poetsen van mijn huis, waar je ook een PGB voor kunt krijgen. En hoe dan, omdat, want er is ook, dat wil ik niet ontkennen, er is sprake van misbruik, of verkeerd gebruik, of dat altijd misbruik is, dat is ook normaal een vraag.
Ik wil eigenlijk dat misbruik niet zo noemen. Ik vind het inderdaad
verkeerd
een
gebruik.
Woord, maar verkeerd gebruik, laat zo zeggen.
Nou, hoe proberen we dat wel te voorkomen? Dat is dat je eigenlijk geen geld meer, je krijgt geen zakje geld meer, maar je krijgt een trekkingsrecht. Dat betekent eigenlijk, en dat is ook het verhaal naar de SVB toe, je stuurt als het ware de rekening stuur je op en die rekening wordt betaald. Dus je krijgt geen geld in je zak waarmee je andere dingen zou kunnen gaan doen, want iemand heeft maar een rekening te overleggen en die wordt keurig betaald. Dus zo moet je dat zien. En dat is ook de relatie die je hebt met het SVB. Je stuurt daar die rekening in en dan wordt geld, dan wordt die ander wordt dan betaald. Dus die geld gaat ook niet via, als ik de PGB-houder ben, budgethouder, dan krijg ik ook dat geld niet. Maar dat gaat dan rechtstreeks ook, dus die rekening wordt gewoon betaald. Dat is eigenlijk de wijze waarop we daar nu om... En daarmee proberen we ook om te voorkomen dat mensen dat geld oneigenlijk inzetten. Of niet daar waar het precies voor bedoeld is. Dus dat wat betreft die PGB's.
Betekent dat een ander potje is dan ons gemeentelijke potje van die 4 miljoen?
Nee, dat is ons potje. Dat betekent, dan moeten wij wel... Want voor die zaken, daar heb je namelijk wel een indicatie voor nodig. En die indicatie wordt wel hier afgegeven. Dus dat wil zeggen bij uw regionale uitvoeringsorganisatie. Nee,
nou, dat wordt... hadden we wat PGB's geadviseerd, zou ik zeggen. Maar...
Ja. Schat, ja, dat had ik, ja. Dat is, ja. Ik denk dat de wet er wel in voorziet, schat ik zo vind. Dat zullen ze wel, ja. De heer Maas geeft aan van de werkgroep dat het landelijk beleid wordt voorgezet. Maar eigenlijk, dat is toch niet helemaal zo. Sterker nog, dat is helemaal niet zo. Waarom niet? Er is één belangrijk, één wezenlijk ander punt en dat is de indicatiestelling. Want in dit systeem, wij kennen nu nog de onafhankelijke indicatiestelling en die gebeurt door het bureau jeugdzorg. Dat gaan we niet meer doen. Dus bureau jeugdzorg houdt op te bestaan. Houdt op te bestaan. Want die indicaties, daarvan hebben wij gezegd, die gaan we zo laag mogelijk wegzetten. En dat wil zeggen lokaal. Daar hebben we geen bureau jeugdzorg meer voor nodig. Dat gaan wij lokaal doen met de opvoedondersteuners. En eventueel met de mensen daaromheen. Die gaan zeggen, hey, deze vraag gaan we doorleggen. En dan kan in eerste instantie jeugd- en gezinswerker ingezet worden. Maar ook andere vormen van zorg. Waar we zelfs geen formele indicatie voor nodig hebben. Gewoon opvoedondersteuners. Dat is een, en de heer Verschuren gaf dat aan. Dat is eigenlijk een voorliggende voorziening, als het ware, een vrij toegankelijke voorziening, zo moeten we het zeggen. Heb je geen indicatie voor nodig, die krijg je dus gewoon. Maar heb je wat meer nodig, dan is een indicatie nodig. En dan gaan we niet werken met een bureau jeugdzorg. En het lijkt er wel, maar dan hebben we een expertpool. En die gaat beoordelen, wat is hier nu eigenlijk, is dit een adequaat antwoord op de vraag, zoals die er eigenlijk voor ligt. Maar die geven geen indicatie, of die kunnen wel adviseren, de indicatie of de beschikking. Want we moeten eigenlijk een beschikking afgeven, waarom? Omdat anders mensen geen bezwaar en beroep aan kunnen. Mensen kunnen daar bezwaar tegen hun beschikking. Dus dat is wel een bijzonder. Dus één bijzonderheid, dat staat hier ook, daar hebben we wel mee geworsteld. Dat is de jeugd- en gezinswerker. Die is niet vrij toegankelijk, maar daar heb je geen beschikking voor nodig. Alleen als ouders dat wensen, kunnen ze wel een beschikking krijgen. Dus als ouders zeggen... Ik wil wel een beschikking voor die, dan kunnen ze die krijgen, maar anders hoeft dat niet. Dus we hebben in het kader van de deregulering, dankjewel voorzitter, een goede voorzitter, voor de deregulering, hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. Maar nogmaals, als ouders opstaan, dan krijgen ze wel een beschikking.
Maar als de wethouder dan zegt, van er vindt fundamentele veranderingen plaats, zegt hij dan ook tegelijkertijd van, en dus de inhoud van de zorg... gaat fundamenteel veranderen?
Nee, niet per se en niet per direct. Waarom? Ja, waarom bijvoorbeeld al niet? En daar heeft u wel gelijk in.
Daar heb ik het dan over. Hè?
En daar heeft u wel gelijk in. Want de jongeren die nu in zorg zitten, die zitten volgend jaar nog in precies dezelfde zorg. Dat is de zorgcontinuïteit die wij te garanderen hebben.
Goed, daar heb ik het nee, en dan
ben
ik, op. Hè?
Daar ben ik met u eens. Alleen de toegang nu tot zorg, eenmaal toegang nu, die indicatie die geldt nog. Maar voor de nieuwe cliënten, die gaan langs een andere weg. Ja. Beperkte zeggenschap eigenlijk die er vanuit hier is. Nou, dat wil ik eigenlijk toch een beetje bestrijden. Waarom? We hebben eerder een kadernotitie hier al gehad. En we hebben deze nota, weliswaar in wat schralere vorm, die hebben we hier ook al. Dus deze nota, dit beleidsplan, bespreken we nu voor de tweede keer. En de opmerkingen zijn ook meegenomen. Maar vorige keer waren er geen fundamentele opmerkingen. Want volgens mij was het een groot draagvlak binnen deze commissie. Was er dat niet geweest, dan had ik op een andere manier terug moeten komen. Maar ik heb vorige keer geproefd, van volgens mij is er brede steun eigenlijk voor de weg die is ingezet. Maar nogmaals, dit is de tweede keer dat die nu voor ligt, dat die besproken wordt. Het is eigenlijk wel bijzonder dat we dat voor een tweede keer wel doen. De nulde lijn en lokaal, wat voor een budget hebben we daarvoor? Dat staat in het overzicht, maar dat is wat moeilijk lezen ook. Dat is om en nabij de 4 ton. Wat we daarvoor hebben. Maar ja, wat zit er dan ook in? Daar kunnen we bijvoorbeeld ook van betalen. Het kan een keuze zijn van ons P-budget. Nu, onze medewerker die achter mij zit, die zouden we er ook van kunnen. Dat is ook onze nul. Die zorgt ook. Ja, die moeten we ook gewoon betalen. Hè? Die zouden er ook uit betaald moeten worden. We zijn wel voorzichtig. En dan kom ik over de reservevorming eigenlijk. Kijk, wat we kunnen doen, ik weet het niet. En er was een vraag van de heer Verschuring. Wat doen we met de reservevorming? We gaan geen reserves vormen. Dat is eigenlijk een strategisch. Eigenlijk vooralsnog gaan we dat niet doen. Waarom? We lezen over dat, wat wordt het toch moeilijk. Als ik nu al zeg van, maar we hebben nog wel middelen om in reserve te nemen. Dan zeggen ze, die gemeentes lossen het wel op, want die kweken hun eigen reserves. Hè? Dus in de beeldvorming is dat misschien niet handig om te doen. Dus dat is eigenlijk een principiële keuze om dat niet te doen. Vanuit de wetenschap, we moeten toch gaan betalen. En ja, we gaan monitoren. En dan hebben we snel genoeg in de gaten. Overigens hoef ik niet naar de raad, want dan kan ik alleen voor het jaar erop, kan ik zeggen. Nu moeten we toch eens wat gaan doen, wat meer middelen beschikbaar stellen. Raad, waar halen we dat vandaan? Zullen we met voorstellen komen? Dus dat eerste jaar is voor ons ook een beetje afwachten. Maar hoe proberen we wel dat buffertje in te bouwen? Dat doen we zelf binnen het gestelde krediet van die 4 ton. Die ga ik niet meteen inzetten. Dus als we daar nu eens de helft van inzetten, heb ik 2 ton heb ik nog achter de hand om ergens nog... Ja, daar waar nodig wat in te zetten. Dus op die manier, dus die lokale invulling. Tegelijk is dat wel een heel lastige. Want wij moeten het eigenlijk juist hebben van die lokale invulling. Om dat te versterken. Om daar preventief te werken. Dus daar hinken we eigenlijk op 2 gedachten. Enerzijds voorzichtig maar, want dan heb ik nog een buffertje. Aan de andere kant denk ik, ik moet juist eigenlijk nog extra middelen daarvoor vrijmaken. Ik weet nu even niet waar ik ze moet halen. Ik zou er nog 1 ton bij moeten doen om te zeggen, hey, want dat betaalt zich. Maar niet meteen, dat betaalt zich over 4, 5 jaar, gaat zich dat terugbetalen. We gaan daar voorzichtig op inzetten en langzaamaan op uitbreiden. Omdat, en ik voel me gesterkt door de contacten die we hier hebben met het onderwijs bijvoorbeeld, met onze coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben in het verleden al geïnvesteerd. Dat blijven doen, komt uit de reguliere middelen nu, hè, die we hadden voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Die blijven ook. Dus we hebben daar al goed in geïnvesteerd. En bovendien is de tevredenheid bij onze partner nu ook vrij groot. Dus ik kan wel zeggen, ik kom nog wat brengen, dat zullen ze in dank aanvaarden. Maar de vraag is nog niet zo groot. Dus ik denk... Het past nu ook om even wat terughoudend te zijn voor de inzet van die middelen. Om nog een buffertje op te bouwen. Dus dat doen we langs die weg. De heer Verschuren geeft dan aan de generalist. Ja, maar de generalist is niet, dat is ook niet, ja, en u ondersteunt het eigenlijk, maar de generalist is ook niet heiligmakend. Want ja, of je weet heel veel van een beetje, of een beetje van heel veel. En een generalist is eigenlijk die een beetje weet van heel veel. En... Ja, dat is een keuze die je maakt. Soms heb je ook mensen die van een beetje heel veel nodig weten. Namelijk, en die noemen wij specialisten. En die hebben we soms ook nodig. Er zijn hele specifieke vragen waarvan ik zeg, hier moeten we iemand in kunnen vliegen. En dat kunnen wij niet door samen te werken op peelniveau. Daarmee kunnen we ook wat wegzetten. Kijk, want als wij in Larwijk alleen onze eigen specialisten overal moeten gaan op de bank moeten gaan zetten voor het geval dat ze nodig zijn. Dat kunnen we dus regionaal, hebben we wel wat specialisten, want die moest soms in het zomeren zijn en soms hier zijn en soms in Helmond en soms daar. Zo kunnen we dat wel in het leven houden. Dus
hoe moet ik dat dan interpreteren, die generalist?
Nee,
We werken wel met generalisten. Oh, dus dat wil niet zeggen, eigenlijk zo'n opvoedondersteuner is eigenlijk een vorm van een generalist. Ja, en die heeft ook nogmaals van veel ook een beetje. Maar als die overvraagd wordt en denkt, hey, dit is toch wel een hele specifieke vraag, dan kan hij doorschakelen ook naar andere specialisten of naar een jeugd- en gezinswerker die wat meer specialistisch al eigenlijk is.
Maar dat sluit ook aan op mijn opmerking om juist dat profiel van die generalist explicieter te maken hierin. En dan ook in de zin van wat hij wel doet, maar ook zeker wat hij niet doet.
Dat gaan we ook doen, maar dat is ook een proces, want we hebben eigenlijk een OLO'ers. Dat is een proces wat we doorlopen en dat scherpen we voortdurend aan. Maar waar het gaat over wat we daar precies in willen hebben, ook van die JNG'ers, en dat wordt, en u had het over kwaliteit.
Wethouder, mag ik heel even onderbreken dat u wat minder afkortingen, want de...
Oh, jeugd- en gezinswerkers, sorry.
Ja, en ook OJO'ers en zo.
Excuses, ja. Opvoedondersteuners, hè, dat zijn die zijn direct beschikbaar. En de jeugd- en gezinswerkers, die wat meer specifiek, die gaan wij inkopen. Dus er loopt een inkooptraject. En daarin leggen we wel bepaalde kwaliteitseisen in vast. Wat verwachten wij van die mensen? Wat moeten ze kunnen?
Maar zit dat bedrag dan in die waar je ze van inkoopt, zit dat dan in die nullijn?
Of de jeugd- en gezinswerkers niet. Die zitten daar niet in. Nee.
Omdat met name, hè, dat zijn ook investeringen in de primaire opvoedtaken. En dat zijn ook de investeringen die wij, waarvan ik zo net heb gezegd, dat wij die belangrijk vinden. Hè, het consultatiebureau zit erbij. Het
consultatiebureau, daar zijn de opvoedondersteuners. Ja, en die betalen we eigenlijk ook langs een andere weg. Want die consultatiebureau-medewerkers, die hebben we al lang. Die betalen wij. Die werken bij de zorgpoort. Bij de zorgboog. En die werken al lang. Die krijgen alleen een aanvullende taak bij.
Dat begrijp ik wel, maar het punt wat ik wil maken is dat wij, en dat hebben we zeker ook door de presentatie van die professor hier gezien hebben, dat daar zit de winst voor de gemeente te halen. Kijk, in al die trajecten van al die jeugdigen die wat ouder zijn en die, ja, die opvoeding, ondersteuning en correctie en wat er dan niet meer zal zijn, allemaal nog jaren nodig zal hebben, daar is ons de winst niet behalen. Daar zitten we de komende jaren nog aan vast. Maar het zit net in dat eerste stuk.
En dat zijn met name de opvoedondersteuners ook. En die betalen wij nu al bijna, eigenlijk, ik bedoel, de jeugdgezondheidszorg, die betalen we al bij de zorgboog. Maar hebben wij die aanvullend nodig, hè? We zeggen, we komen er eigenlijk nog wat tekort, hè? Die kunnen wij wel vanuit die 4 ton inzetten. Dus daar is die 4 ton wel voor, niet de JNG'ers. De jeugd- en gezinswerkers. Even kijken, in die kwaliteitseisen, die stellen wij bij de aanbesteding, maar niet in... niet in nadere richtlijnen en certificaten. Want er wordt al aangegeven, vanuit het Rijk wordt ons al veel opgelegd. En wij als regio gaan geen aanvullende eisen op dat vlak ook nog eens stellen. Maar dat staat ook in het beleidsplan. Wat doen we lokaal? Dat is een goede suggestie die het doet. Dat is hier inderdaad niet in zo gespecificeerd. Wel wordt er beschreven op een goede manier, vind ik, dat we gaan werken met de opvoedondersteuners. Die werken lokaal. En ook met de jeugd- en gezinswerkers. Ook zoveel als mogelijk lokaal. Maar hoe we dat dan precies doen, doet de suggestie, doe erbij een korte schets bij, straks bij het raadsvoorstel. En dat vind ik een goede suggestie, want het WMO-beleidsplan neemt het ook wat mee, maar ik denk dat het hier hoort het eigenlijk ook bij. Dus ik zeg u toe dat we een korte, en dan moet u denken aan een A4'tje, hè, wat we erbij doen, van zo gaan we dat lokaal inrichten. En daar zijn we momenteel ook nog mee bezig. We gaan een pilot starten bij de Raagte. Hè. Daar gaan we binnenkort mee starten. Want hoe doen we dat? Want dat is ook nog een kwestie van fine-tunen. En die tijd is ons ook nog wel gegeven om dat te doen. De aanbevelingen vanuit het onderwijs, die zijn er wel. Dat heet het OGO, voorzitter. En dat staat het op overeenstemming gericht overleg. Zo heet dat. Dat is een formele term. Het OOGO. Daar hebben wij een bestuurlijke opdracht neergelegd. En daar... in staat, en daar hebben we eigenlijk, we hebben dit plan ook al besproken in eerste instantie, nu in de uitwerking, dat gaat ook gebeuren door het ARPO, en dat is het ambtenaren...
Ambtenaren regio overleg passend onderwijs.
Ambtenaren regionaal overleg passend onderwijs. De ARPO is dat. Die gaan nu overleggen over de doorlopende, en dat zijn die thema's die zij ook aangeven, de doorlopende leer- en ondersteuningslijnen en jeugdzorg, dat zit er overigens als bijlage in het plan. En de voortijdig schoolverlaten, hoe de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, leerlingenvervoer, dat zit nogmaals als bijlage, maar dan was je al heel ver in het stuk. Vrij toegankelijk, heb ik gezegd, de ONO's, de opvoedondersteuners, die zijn inderdaad vrij toegankelijk. En goed duidelijk maken wat dat is, want anders ben je te laat als je daar nog achter moet komen. Wie dat vooral goed moet weten, dat zijn eigenlijk de professionals en de interne begeleiders, bijvoorbeeld van de scholen. Want ouders gaan niet snel denken van, hé, ik ga maar eens iemand bellen. Eigenlijk, want ik heb ook nooit geloofd in een loket, een speciaal loket voor jeugd en gezin. Dat hebben we ook nooit in Laarbeek gehad, een fysiek loket. Want als ouder, nogmaals, als je moet erkennen, het lukt, in de opvoeding lukt het maar even niet zo goed, dan ga je niet zo snel naar een loket. Dan ga je naar iemand toe die je eigenlijk een zeker vertrouwen inboezemt. En dat is bijvoorbeeld de consultatiebureau-medewerker. Daar worden dat soort uitvragen naar, van hoe gaat het nou? En die moet ook dat soort signalen oppikken. Daar leg je dat neer. En die moet weten waar je de hulp kunt hebben. En die kan gesprekjes voeren. Die weet, hey, misschien kun je video-home training. Maar dan is dat een geschikte partner. Die moeten ook bijvoorbeeld de interne begeleiders van de scholen. Waar de leerkrachten eigenlijk. Ik bedoel, daar moeten ouders zich ook thuis voelen. En zich veilig voelen om vragen neer te leggen. De huisarts is er ook al zo een. Dat zijn eigenlijk mensen waarvan je zegt van, hey, die moeten weten wat er zoal te koop is en wat er te halen is. Dus dat is denk ik een hele laagdrempelige manier van werken. Nou hebben we nog zo'n loket, dat is het meldpunt AMHK, algemeen meldpunt kindermishandeling, huishoudelijk geweld en huishoudelijk geweld, dat is met vaat en dergelijke, met kopjes, maar huiselijk geweld en kindermishandeling, AMHK. Ja, ik zal u zeggen, daar komen weinig meldingen van ouders zelf. Die gaan dat over het algemeen, je moet wel, en dat is moeilijk, maar dat zie je ook niet gebeuren. Maar dat meldpunt, dat moet vooral ook bekend zijn, ook bij die professionals. Die moeten we, en hun huisarts zijn, niet schromen van, hé, nu moet ik daar toch iets melden. En,
voorzitter, ik denk dat je bij professionals ook best leerkrachten kunt melden. Hè? Want leerkrachten zien natuurlijk als eerste de problematiek. Hè? Dus,
ja, absoluut. Ja, die zien echt heel veel, ja. Ja.
Die omgeving is denk ik ietsjes groter. Hè? We praten over het lokale netwerk. Hè? Dus als ik praat over het meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling. Dat is ook iets voor buren bijvoorbeeld, om dat te moeten weten. Dat is ook iets voor verenigingen, om dat te moeten weten. Dus los van professionals, die professionals die weten die weg denk ik op een gegeven moment wel te vinden. Maar juist dat andere netwerk is denk ik nog vele malen groter. En als we dat beter weten te benutten, ik denk dat daar de winst te halen is.
En daar gaan we over communiceren. Dat doen we langs verschillende manieren. Er zijn filmpjes op een website, er komen folders, daar hebben we het nog gehad, gaan we ze huis aan huis. Maar dat betekent dan, ja, ik zou er ook nog één mogen krijgen, nog net denk ik, maar dan krijgt iedereen ze. Ook iemand die geen kinderen heeft. Maar ja, daar kiezen we dan misschien maar voor. Hè? Dan gooien ze maar in de prullenbak, want niet iedereen hoeft te hebben. Of het moet zijn, ik ben toevallig zijn buurman en die weet. Hè? Dus het is een nauwgezette communicatiestrategie die uitgezet wordt nu. Alleen je moet wel het goede moment weten. En wat communiceer ik aan wie? Je hebt algemene informatie, maar je hebt ook hele specifieke communicatie aan bijvoorbeeld ouders van kinderen die nu in zorg zijn. Want die vragen om een ander verhaal dan een algemeen verhaal van wat als mijn kind nog al zeven is en het plast nog in zijn luier of in bed. Dat zijn andere antwoorden die je dan moet krijgen. Dus, en hele andere vragen die je daar dan bij hebt. Kwaliteit, geen aanvullende eisen op die van het Rijk heb ik al aangegeven. Klanttevredenheidsonderzoeken, welke vorm? Ja, dat is ook een moeilijke. Want stel nu voor, ik heb een jeugd- en gezinswerker en die komt tot het besluit om een kind uit huis te plaatsen. Hoe denkt hij, wie is dan de klant? Is dat dan het kind of is dat de ouder? Dan kun je je afvragen, hoe tevreden is die ouder met dat gegeven? Hè? Dus klanttevredenheid, waar het gaat over de jeugdzorg, die is heel erg moeilijk. En toch moeten we dat wel gaan doen. Want ook dan kun je toch op een goede manier wel bediend worden. En dan moet je ook kijken, wat zit er achter die klacht? En we gaan die onderzoeken, die gaan wij ook niet altijd doen, maar dat laten we ook de instellingen doen. Die doen dat nu ook, die hebben daar systematieken wel voor bedacht. En dat is ook uitvraag die wij daar ook, doen.
Ik denk juist, hè, met deze argumenten, dat geeft aan hoe belangrijk het is om er heel goed over na te denken. Doe je dat klanttevredenheidsonderzoek? Want dat zou ook juist argumenten van instellingen kunnen zijn om te zeggen, ja, we doen het goed. Klachten krijg je altijd van ouders. Dus je moet het wellicht ergens anders halen. En ik denk dat het goed is dat daar eens even strak naar gekeken wordt.
Even kijken. Dan per kwartaal een overzicht over de zorgconsumptie. Ja, maar wat als een tekort dreigt, heb ik ook al aangegeven. Het is moeilijk bijsturen, hè? Want ik kan niet zeggen, ja, laat maar een half jaar eerder naar huis gaan. Want het kost me wel erg veel geld. Als een jongere, het is heel moeilijk een budgetten om daar op te sturen. En dan kun je zeggen in de toegang, misschien moet je wel leiden van, ik moet meer zetten, nog inzetten op het lokale veld. Of, en we hebben ook in de aanbesteding gezegd, Wij stellen daarin tarieven vast. En misschien moeten we wel opnieuw in gesprek. Dan gaan we ook langs de weg van bestuurlijke aanbesteding. Kan dat? Van, hé jongens, zo gaan we het niet redden. En het uitgangspunt van alle raden is, we doen het budgetneutraal met de budgetten die ons beschikbaar worden gesteld. Daar moeten we het doen. Dan is het nog van belang om, om aan te zien komen van, hou eens even hier, dit dreigt wel uit de hand te lopen. Kunnen we ergens wat bijschakelen?
Ja. U geeft hier zelf mee ook een van de argumenten om juist kort op de bal te zitten en te monitoren. Hè? En ik snap, hè, je kunt niet zeggen van haal het kind uit zorg. Maar om een jaar niks te doen en te wachten, dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Dan heb ik liever in april dat ik weet van welke kant we ingaan. En dat ik dan misschien moet concluderen van ja, goh, het zij zo, ik moet op me neerleggen. Maar dan ga ik er in ieder geval wel over nadenken van oké, waar gaan we het dan vandaan halen?
En niet alleen financieel, of waar kan ik dan, aan welke knop kan ik draaien, hè? Waar kan ik beleid op? Ja, dan de voortgang van de inkoop, ja, daar kan ik u morgen opnieuw overleggen. We hebben veelvuldig overleg daarover met Eindhoven, want voor een deel wordt ingekocht ook, eigenlijk doen wij dat niet lokaal, wij kopen eigenlijk niks hierin. Dat doen we voor een deel ambulant, met name ook vanuit de Peel. Daar zullen we binnenkort een voorstel ook in het college hebben, over hoe we dat gaan inkopen en waar, tegen welke tarief. En voor een deel doen we dat voor de duurde, dus bovenin de piramide die geschetst wordt, wat eigenlijk het meeste geld naartoe gaat, dat doen we, hebben we een dienstverlening overeenkomst met Eindhoven. En dat is wel spannend, want dat is heel moeilijk. En als ik het heb over piepen en kraken en schuren, nou hier piept het nogal. En vooral bij de aanbieders, die zeggen ja, dit kan allemaal niet. Ze hebben wel in moeten schrijven en dat hebben ze ook gedaan. Niet allemaal, maar wij weten ook niet allemaal wie onze aanbieders zijn. Die kennen wij namelijk niet allemaal. Dus er is via de media op allerlei wijze hebben we geprobeerd mensen ertoe te bewegen om in te schrijven. Tegen bepaalde tarieven. Die dan op langs een bepaalde manier bepaald worden. Hoe doe je dat dan? Dat doe je met zorginkopers die je al hebt. Met name ook van de provincie, met een inkoopbureau. Stel je dan op een gegeven moment tarieven vast en hier tegen kunt u het doen. Schrijf maar in. En dat hebben ze ook gedaan. En ik kan u zeggen, eigenlijk de contracten die nu gesloten zouden kunnen worden, want dat moet binnenkort gebeuren voor 1 november. Nee, dat zeg ik verkeerd op 21 in de herfstvakantie notabene. Dus Greet, we hebben een collegevergadering op de dinsdag van de herfstvakantie. Dat is heel strak gepland, want voor 1 november dan moeten de contracten gesloten zijn. En dan moet er ook ruimte zijn geweest om nog bezwaar in te dienen. Daar hebben ze 10 dagen voor gehad. Want de minister ziet daarop toe dat dat voor 1 november wel gebeurt. Dat lijkt ook, daar lijken we ook wel in te slagen, want het is moeilijk, want ik heb al geschetst, sommigen geven aan, die zeggen, die schrijven alleen in voor de bestaande zorg. En die willen niet nieuwe vormen van zorg. Ja, waar haal ik dat dan? En nu hebben we wel, met de organisaties die allemaal ingeschreven hebben we een dekkend verhaal. Dus dan kunnen we alle zorgvormen kunnen we aanbieden. En dat is dus wel, dat is wel van belang om dat te weten. Wij kunnen ze dus allemaal aanbieden tegen tarieven zoals wij die hebben vastgesteld. Dan wordt het wel moeilijk, want nu, daarna zijn we ook in gesprek met een aantal jeugdzorginstellingen. Ik zal hier de namen niet noemen. Want wij kennen de cijfers. Die zeggen dat kan allemaal niet. Dan vragen we wel. Dan willen we ook de boeken zien. Want je kunt wel zeggen dat het allemaal moeilijk is. Maar dan moeten ze de boeken open en laat maar zien. En ja, er zijn wel moeilijke situaties tussen die ons zorgen baren. En dan moeten we kijken naar hoe zorgen we dan toch dat het op een goede manier wel kan blijven draaien. Dus er zijn wel zorgen, ook met bekende zorgaanbieders en niet de kleinste ook. En daar dus daar hebben we gesprekken mee. En het was ook een vraag van hoe spreek je nou met de hulpverleners? Ja, wij spreken niet direct met de hulpverleners, wel met aanbieders. Dat hebben we ook gedaan. Met de bestuurders inderdaad wel, niet met de individuele hulpverleners. Ik heb er overigens wel een aantal aan tafel, want iedereen die een afspraak wil maken, die spreek ik ook. Maar ook met de cliëntvertegenwoordigers, die hebben we gesproken onlangs. Het was een goed gesprek en we hebben ook afgesproken dat we in december elkaar opnieuw zien. Dat is wel moeilijk, omdat wij ons eigenlijk niet te verhouden hebben tot de cliëntenraden. Want de cliëntenraden, die hebben afspraken te maken met de aanbieders eigenlijk. Dat is de weg waar langs we moeten spreken. En wij spreken er de zorg op aanbieders op aan, dat ze zorgen voor cliëntenparticipatie. En daar zullen we op toezien. Maar in dit geval vonden wij toch van belang. Ze hebben onze brief geschreven en verzocht tot een gesprek. En daar zijn we op ingegaan en hebben we niet afgewezen. We hebben vervolgafspraken gemaakt. Even kijken. En daarnaast hebben we ook een afspraak gehad met de transitieautoriteit jeugd. Die ziet toe op heel die transitie. En die zijn tot op heden tevreden. Of wij maken ons daar zorgen over. Zeggen, ach, het is in heel het land is hetzelfde. Allemaal die zorgaanbieders doen allemaal hetzelfde. Ze deden er wat luchtig over. Te luchtig naar mijn zin. Maar dat was de transitieautoriteit die vanuit het ministerie toeziet op heel die transitie hier.
Mag ik even iets zeggen? Ik ben blij dat het opgenomen wordt, want het is een berg informatie.
Het is, ja, ja, excuus daarvoor, maar het is niet minder. De heer Spoor nog vraagt naar, is voorstander van de regionale aanpak, dat ben ik ook. Want ik durf wel te zeggen, wij hebben goede ambtenaren, maar u zit er één achter mij zitten en dat is onze ambtenaar jeugd. Als hij dat allemaal had moeten doen, dan had hij hier vanavond niet meer gezeten, maar ergens was hij opgenomen geweest. Want daar had nooit gelukt. Er zijn zoveel zaken en is wel betrokken bij regionale werkgroepen, hè? Met name op de inkoop ook, en dat is ook goed. Maar zo kent iedere gemeente zijn vertegenwoordiging. En dat moet langs die weg. En dus ik ben blij met de inzet ook vanuit de PIL, de gezamenlijke inzet die we daar met z'n zessen doen. En het is ook echt nodig om hier iets voor elkaar te krijgen. En nogmaals, wij als PIL kunnen, ja, zelfs niet alleen wil ik zeggen, maar dat is ook aanmatigend. Maar we hebben ook Eindhoven, de grotere regio, nodig om die expertise daar gezamenlijk in te huren voor de inkoop van die andere vormen van zorg. We hebben een dienstverlening overeenkomst voor 2 jaar, mogelijk dat we het daarna dan zelf gaan doen. Maar er zit een heleboel achter en het gaat te ver om dat hier allemaal te vertellen. Dat lukt gewoon niet. Even kijken, de contracten met de aanbieders. Ja, die moeten dus voor 1 november moeten die allemaal gesloten worden. Dan hebben we het in het college op de 21 september. De PvdA geeft verder aan verder uitwerken van de PGB. Ja, dat heb ik dus al aangegeven. Dat gaat met de trekkingsrechten. En volgens mij staan er verder geen vragen meer open, wethouder. Ik heb u 1 toezegging gedaan. En dat is u, maar dat heb ik u op de hoogte gehouden van het een en ander. En daarnaast de lokale invulling om die toe te voegen in een korte memo van hoe gaan we dat nou lokaal doen. Want ik denk dat dat de goede manier is. En daarnaast zou ik u, wanneer u daarop staat, denk ik dat het goed is. Want papier is geduldig. Wij kunnen het gemakkelijk op papier zetten. Maar wat ik zou kunnen doen is bijvoorbeeld opnieuw nog eens een keer onze coördinator van Centrum Jeugd en Gezin of zo. Of een aantal partners uitnodigen van, hoe werken jullie nou? Dus we hebben zo'n team en hoe werken jullie nou? Dan krijgt het ook wat meer gezicht bij jullie. Van, hoe gaat dat dan in zijn werk? En misschien is dat nog wel minstens zo waardevol als dat A4'tje wat ik toe ga voegen. Maar dan krijg je er ook of een werkbezoek. Maar wat we bedenken, dus misschien kunnen we dat op die manier, zal ik dat met de partners overleggen, Jan? Om dat langs die manier vorm te geven. Naast nog de memo die jullie krijgen aanvullend aan dit stuk. Ja.
Dank wethouder voor de uitgebreide beantwoording. Ik neem aan dat het de bedoeling zal zijn om eventueel werkbezoek dan wel nadere informatie vanuit de instellingen. Dat we dat pas volgend jaar gaan doen. Want de komende tijd komt er denk ik nog heel wat op deze commissie af. Voor de tweede termijn, zijn er nog vragen, opmerkingen vanuit de commissie?
Ja, misschien heel even terugkomend als het mag. U geeft aan van 1 toezegging, dat is dat A4'tje om hem zomaar heel even te noemen. Met name de onderdelen rondom de communicatie, klanttevredenheidsonderzoek. Ik kan me voorstellen dat u daar nu niet concreet iets op kunt toezeggen, maar ik zou wel willen vragen om die suggesties mee te nemen, want we moeten er wel iets mee, anders krijgen we er in een later stadium wel last van.
Ja, er wordt wel iets over gezegd, hoor, over de klanttevredenheid, en dat we die gaan meten. Dat staat in een stuk, maar u vraagt zich af hoe dat, ja.
Want dan komt u inderdaad met het punt van, dan meten we en dan zegt de klant altijd, hè. Ja. Dus ik wil het kwalitatieve gevoel erbij hebben.
Dat is in ieder geval even helder gemaakt. Ik wijs de commissie er even op. Er liggen een aantal beslispunten in het raadsvoorstel. Ik heb niemand gehoord die daar op of aanmerking bij hadden. Dat betekent dat de commissie daarmee akkoord kan gaan. Gelet daarop zou het een hamerstuk kunnen zijn, maar ik wil toch voorstellen om het een bespreekstuk te maken, gelet op de importantie. Of vindt de commissie dat het toch een...
Ik denk, omdat het zeker de tweede keer nou besproken is, dat het voor mij wel, of voor PNL in dit geval, het hamerstuk mag zijn, ja, denk ik.
Nou, zo te zien wordt dat door anderen gesteund. Dan komt het als hamerstuk op de agenda. Prima. Als
we in ieder geval op dat moment wel op mogen ingaan op dat A4'tje. Want ik bedoel, dat voorbehoud wil ik wel even bij maken.
Nou, oké. Okay. Dan betekent dat dan dat we het in tweeën moeten splitsen?
Nee, het mag gerust een hamerstuk, maar ik geef alvast een kanttekening van.
Prima. Is ook een terechte opmerking.